als er dan inderdaad een call to action komt, ja, ga meedoen. Ga echt meedoen, omdat het je gaat raken.
Hoe maak jij impact op je werk, je cao en je toekomst? In deze podcast praten we open en eerlijk over wat er speelt in het onderwijs. Van bezuinigingen tot cao-onderhandelingen en jouw stem in Den Haag. Nicole van Omme en Inger de Lauw gaan in gesprek met wisselende gasten uit het onderwijs en uit de vakbond. Dit is de CMV Onderwijs Podcast. Vandaag zit ik hier natuurlijk weer met Nicole. Hi Nicole.
Hi Inger.
Daar zijn we weer. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Aflevering 4 alweer.
Ja, net na de meivakantie, hè. Dus het is wel weer even op een leuke manier inkomen.
Ja.
Dus ik kijk ernaar uit naar deze aflevering. Want we hebben een hele, hele speciale gast.
Zeker, ja. Ja. Vertel, wie hebben we te gast vandaag?
Absoluut. Ik ben bestuurder bij CNV, sector onderwijs. Onderhandelaar ook voor de CO-MBO, zoals Nicole weet. En sinds kort eigenlijk... Ja, eigenlijk sinds dit jaar onderhandelaar ook voor CAO Voortgezet Onderwijs.
Voortgezet Onderwijs, ja, dus dat is erbij gekomen.
Dat is erbij gekomen, ja.
Leuk. Hoe
ja.
is dat zo ontstaan dat je die ook hebt nu?
Ja, daar vertrokken wat collega's, intern wat geschuif. Ja, en dan komt het in je schoot en dan moet je het maar doen.
Dan moet je maar doen. Dus je hebt nu bijna het hele onderwijs om je hoede.
Ja, dat is wel heel groot. Dat is wel heel veel. Nee, MBO doe ik al jarenlang met heel veel plezier. Ja, en nu het voortgezet onderwijs, en op zich sluit dat wel goed aan, hè, want je ziet zeg maar die opvolging vanuit het voortgezet naar het MBO ook wel vaak gebeuren. Mm-hmm. Dus op zich sluit dat wel goed aan. Dan was het ook een logische stap. Mm-hmm. Dus daar doe ik de onderhandelingen voor. Daarnaast intern ben ik verantwoordelijk voor de aansturing van een aantal collega's, met name de onderhandelaren als het gaat om de arbeidsvoorwaarden. En doe ik heel veel samen met de beleidscollega's. Want ja, binnen onderwijs is het natuurlijk niet alleen de CAO, maar ook de beroepsinhoudelijke kant heel belangrijk. Mm-hmm. Dus ook daarop doen we heel veel. Nou, curriculum, beroepsgroep, onderwijsregio's. Nou, noem ze maar op. En daar hou ik me ook allemaal mee bezig, samen met de collega's van beleid.
Leuk. Ja. Je ademt echt onderwijs.
Ja,
dag.
En dat is wel eens anders geweest. Want ik ben ooit begonnen in de marktsectoren.
Ja?
Waar ik de CAO beveiliging heb mogen doen. Dus toen kwam ik heel vaak op Schiphol. En nu kom ik in de klasse. Dus leuk. Dat is een hele andere wereld, maar net zo leuk.
Is het toevallig zo ontstaan of had je wel zoiets van... ik wil richting dat onderwijs?
Nee, niet per se. Nee, ik heb allerlei sectoren gedaan. En eigenlijk nu onderwijs. Ik heb ooit de zorg mogen doen.
Oh ja.
Ik heb daarnaast ook gewoon CAO's Groningen Airport bijvoorbeeld mogen doen. Ja, dat komt dan op je pad en dat pak je op. En onderwijs is gewoon een hele leuke sector. Publiek ook, dus echt voor onderwijs, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel. Het is gewoon fijn om daar iets voor te kunnen betekenen.
Super breed natuurlijk,
zeker,
ook wat je allemaal
zeker.
Op je bordje krijgt.
Ja.
Dus het gaat voor jou wel echt om het om de inhoud van het werk, te onderhandelen. En of dat dan onderwijs is of zorg of een andere sector. Het is de inhoud die jou aanspreekt.
Zeker, ja. En met name binnen de publieke sectoren zie je dan ook vaak wel... Ja, dat zijn toch een bepaald type mensen die... eigenlijk heel graag iets voor de ander doen. Hè? Binnen onderwijs zie je dat de leerkracht heel graag voor de leerlingen wil zijn. Binnen de zorg zie je dat de verpleegkundige er heel graag voor de patiënt wil zijn. Maar nooit eigenlijk voor zichzelf.
Oh ja.
Dan ben ik eigenlijk blij dat de vakbond er is. Want dan zijn wij er voor dat personeel. Als het gaat om die arbeidsvoorwaarden. En in het onderwijs met name ook om die beroepsinhoudelijke kant. Ja, dan is de vakbond er om juist die rechten te beschermen en daarvoor op te komen.
Juist voor die groep die altijd aan anderen denkt.
Ja, die juist aan anderen denkt. Is het juist aan de andere kant dat wij dan aan hen denken. En uiteraard doen we dat samen met hen. Hè, want de vakbond is niet de vakbond aan zich. En is dat niet Absolubin die daar werkt. Hè, maar dat zijn de leden. Dus uiteindelijk doe je dat samen. Maar... het is wel mooi om te zien dat juist deze groep die juist altijd aan de ander denkt, ja, dat jij daar dan iets voor kan betekenen.
Op kan komen.
Ja.
Mooie gedachte.
Zeker.
Ik snap wel dat je zo lang hier blijft werken als ik het zo hoor, toch Nicole?
Ja, zeker. Ja.
Ja. Leuk. En we hebben jou vandaag uitgenodigd omdat we het over toch een beetje een beladen onderwerp moeten gaan hebben. Van de plannen van het kabinet. Er wordt heel veel gesproken over bezuinigingen en veranderingen die werknemers vrijwel direct zullen raken. En we hebben jou uitgenodigd om vandaag in de details daarvan te duiken. Dus wat staat ons precies te wachten en wat gaat CMV hierin doen? Dus ja, dat wordt de insteek van vandaag. Dus
helemaal goed.
Zit maar klaar, zou ik zeggen.
Zeker, ja.
Beginnen we even met ons vaste item. Wat speelt er in de koffiekamer? Nicole, herken jij onrust binnen de school op dit moment over kabinetsplannen? Leeft dat?
Nou, niet alleen binnen de school, maar ook gewoon in je privékringen. Want onderwijs, maar ook privé heb je mensen die toch bijvoorbeeld met de pensioenleeftijd gaan. Dus ja. Gaan natuurlijk ook bezuinigen op de AOW. Ik heb ook net te horen gekregen dat bij een paar vrienden het contract niet wordt verlengd. Dus dat is eigenlijk toch ook wel spannend. Hè? Dus de WW wordt daar natuurlijk mee getroffen dat ze dat van 24 maanden naar 12 maanden willen halveren. En de WIA. Dus, en dit zeg ik gewoon even gevoel en is misschien een harde quote of citaat. Maar we zijn een zorgstelsel of een zorgstaat in Nederland.
Ja.
En ik heb eigenlijk wel het idee dat kabinet Jetten dat eigenlijk... dat die er eigenlijk afbreuk aan doen. Dus het raakt iedereen. Dus dat is zowel privé als professioneel dat daarover wordt gesproken. Een paar vriendinnen van mij zijn zwanger. Dus wij hebben het toen ook eigenlijk wel erover gehad van met de zwangere vrouwen, dat ze natuurlijk met die 20% erop willen korten. Ja, gelukkig is dat, want daar had ik het ook de vorige podcast over. Nou, gelukkig is dat teruggedraaid, maar dat zijn wel dingen... die spelen. En ik ben zelf ook wel een beetje huiverig als ik in één keer tot mijn 75ste bijvoorbeeld moet gaan werken. Omdat die levensverwachting natuurlijk omhoog kan gaan. Vanaf 2033 zie ik dan, zeg ik dat goed, Abulars. Dus het speelt heel erg. Dus ik heb echt wel het gevoel nogmaals dat er afbreuk wordt gedaan aan de zorgstaat die wij hier in Nederland hebben.
Ja. Ja, want om daar meteen op in te duiken. Wat zijn op dit moment de meest zorgwekkende plannen van het kabinet? Om ze even groot te schetsen. Hoeft natuurlijk niet alles tot in detail. Maar wat zijn de dingen die het eerste naar boven komen?
Nou, Nicole noemt er eigenlijk al een aantal. Hè? Als je ziet, wij zijn als CNV ook een campagne gestart. Die heet Pech Zekerheid Weg. Want precies wat jij zegt, Nicole. Die verzorgingstaat die we ooit kenden in Nederland, die is steeds meer aan het afbrokkelen. We kunnen afvragen of die er überhaupt nog is eigenlijk. Want we zijn van verzorgingstaat naar participatiemaatschappij gegaan.
Ja.
Maar wat je ziet is, de pensioenleeftijd staat onder druk. Of in ieder geval is onderwerp van gesprek. Waar we juist eigenlijk al dachten als sociale partners een afspraak over gemaakt te hebben. Een paar jaar terug. En daarnaast zie je de sociale zekerheid. Dus alles wat te maken heeft met werkloosheid. Mensen die arbeidsongeschikt raken. Vrouwen die zwanger zijn. Al dat soort elementen. Dus echt dat sociale zekerheidsaspect. Ja, daar wordt echt op dit moment, in de plan in ieder geval, is men voornemens om daar een afbreuk op te doen. En Nicole geeft al aan terecht. Gelukkig komt dit kabinet ook tot inzicht van zo'n zwangerschaps... boete, zoals wij die bij het CNV hebben genoemd, die is eraf. Want men heeft zich bedacht van, wacht maar, als we dit gaan invoeren, dan heeft dat dit en dit effect.
Mm-hmm.
Waardoor zwangere vrouwen eigenlijk benadeeld worden. Nou, gelukkig is men tot inkeer gekomen van, maar dat moeten we niet hebben. Maar dan nog blijven er een aantal zaken staan, zoals de WW, die Nicole net ook noemt. Als je gewoon werkloos wordt, heb je gewoon veel minder lang een uitkering straks en ook veel lager.
Ja, want die wordt gehalveerd dan.
Ja, dus op dit moment kan je opbouw hebben tot een recht van 24 maanden WW-uitkering. En dat wil men na 12 maanden, dus echt 1 jaar maar. Ja, en daarna, als je geen ander werk vindt, dan moet je bijstand gaan aanvragen. Want dan heb je gewoon geen inkomen meer. Nou, dat is best zorgelijk. Precies wat Nicole zegt. Als je gewend bent van, we zitten in Nederland, wat volgens mij mogen we zeggen best een modern, rijk land is. Als we dit soort dingen hier afbreuk aan gaan doen, dan kun je wel afvragen of dat de goede kant op gaat met dit kabinet. Of in ieder geval met de plannen van dit kabinet. En dan hebben we ook nog, en die vind ik eigenlijk nog, en daar wil ik ook wel vandaag eigenlijk wat langer bij stilstaan, is gewoon bijvoorbeeld zo'n WIA-uitkering. Dat zijn gewoon echt mensen die gewoon ziek worden, die gewoon iets hebben of krijgen, niet door hun eigen toedoen, maar gewoon niet meer kunnen werken. Nou, die worden afgekeurd. We hebben gehoord van de lange wachtlijsten bij het UWV op dit moment. Dat betekent dus dat er best veel mensen zijn die daarop zitten te wachten. Mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raken. Nogmaals, niet door hun eigen toedoen. Ja, die worden straks gewoon gekort op hun uitkering. Ja, moet je je voorstellen dat jij ziek wordt zonder je eigen toedoen, omdat het genetisch is of omdat je nog gewoon pech hebt.
Ja, je krijgt een ongeluk.
Ja.
Ja.
Dat is zo kwalijk. Ik Ik weet niet of ik dit erbij mag betrekken, maar er zijn dus ook gewoon weer ook op LinkedIn dat de eigenlijk net als bij de Belastingdienst, dus wil je zo via aanvragen, dat ze eigenlijk ook gewoon heel wantrouwend zijn. Dus dat je eigenlijk ook moet kunnen bewijzen en aantonen, joh, ik heb dit nodig voor een kind of voor een familielid.
Ja.
En dan kan het alsnog afgekeurd worden. En het is eigenlijk al zo moeilijk om dat dan eigenlijk ook te bewijzen. Dus je wil ook niet natuurlijk dat. Is natuurlijk ook een ontzettende druk op mantelzorg, noem maar op. Dus ja, dat vind ik dus eigenlijk ook gewoon heel zorgelijk. Dat één, we hebben dus de wachtlijsten bij het UWV. Nou, breek me de bek eigenlijk niet open over de GGZ. Dat je dat natuurlijk ook allemaal leest. Mm-hmm. Ja, daar maak ik me wel zorgen over. En dan eigenlijk ook dat heel lang gaat duren voordat mensen dus die zorg eigenlijk ook kunnen krijgen. Ja, ik weet niet of dat jullie ook in je familie of in je privékring mensen hebben met een WIA. Maar het is altijd als ze dan weer dat budget moeten gaan aanvragen. Het is echt een hoofdpijndossier. En ik zie echt ook in mijn persoonlijke omgeving dat heel veel stress en spanning met zich meebrengt.
Ja, het lijkt me niet echt een goede doen ook om de reden waarvoor je bent uitgevallen.
Precies.
Wat jij ook zegt, Abilas, het overkomt je.
Ja.
En daar zit het hele probleem dan vooral?
Ja. Nou, dat. Ik denk dat dat een van de elementen is. Maar ook nog, kijk, als wij werken, als wij loon krijgen, staan wij een aantal zaken af. En dat is die verzorgingsstaat waar Nicole net over heeft, dat is ooit zo ingericht, is dat wij vanuit onze inkomen premies afdragen.
Ja.
Die premies zijn bedoeld om eventueel als vangnet te hebben als je een keer werkloos raakt.
Mm-hmm.
Nou, wat er nu gebeurt is dat we wel diezelfde premies blijven afdragen, maar de overheid zegt van, ja, maar je krijgt er minder voor terug. Ja, dat is natuurlijk heel krom.
Ja.
He, dus we blijven wel die premies betalen. We blijven keihard werken. We blijven vanuit onze loon blijven wij die premies afdragen voor dat vangnet. Maar als het dan een keer zover is, dan is dat vangnet ineens heel veel minder geworden. Omdat het kabinet dan zegt, ja, we hebben dat geld wel voor iets anders nodig. Voor defensie of zo. En ik zeg daarmee niet dat defensie niet belangrijk is. Maar je ziet wel dat op deze manier dit soort zaken worden afgebroken. Ja, dat vind ik wel een zorgelijke. Want uiteindelijk betalen we er wel voor met z'n allen.
Ja.
Dus dat is nog een ander element die daarbij komt kijken. Waarvan je kan afvragen. Ja, moet dat zomaar kunnen?
Mm-hmm.
Dat het kabinet op die manier ingrijpt in eigenlijk iets wat tussen werkgevers en vakbonden is. Kunnen zij daar op die manier ingrijpen? En ik denk ook belangrijk is, nou, wat Nicole ook aangeeft. Weet je, omdat je ziek wordt, niet door eigen toedoen. Je wordt gewoon gestraft.
Ja.
Je inkomen gaat al op dit moment. Hè. Dus stel, mijn moeder die was afgekeurd. Helaas overleden vorig jaar. Zij was afgekeurd. Ze had een ziekte, ze had een aandoening waardoor ze gewoon niet kon werken. Mijn moeder hield van werken. Die heeft 20 jaar lang bij eenzelfde bedrijf gewerkt. Die werd ziek, die werd afgekeurd, terecht. Want ze kon gewoon niet meer naar de werkvloer. En zij ging van 100% loon naar 75% loon. Dus het wordt al minder.
Ja.
Wat zegt het kabinet? Nee, we gaan niet naar 75, we gaan naar 70% loon. Dus het wordt nog minder.
Mm-hmm.
Moet je nagaan. Je hebt 20 jaar lang heb je keihard gewerkt. Je hebt je ingezet voor de maatschappij. Je hebt je premies afgedragen. Je hebt alles netjes. Je hebt de belastingen betaald. Alles gedaan. Maar dan zegt het kabinet, maar jij bent ziek en jij krijgt minder loon. Mm-hmm. Nou, dat is toch geen boodschap die je kan vertellen aan iemand die zonder eigen toedoen ziek is geworden.
Ja.
Ja. Ik kan dat niet begrijpen.
Nee, en dat zijn natuurlijk ook veel keuzes die iemand maakt, ook voor een bepaalde baan. Hè? Al die premies ook die je afdraagt en dergelijke. Is, ik krijg dit, ik spaar voor dit, en zus en zo. En dan zie ik mijn leven er op deze manier
precies
uit. Dan heb ik risico's afgedekt. Wat denk je dat het effect is als deze plannen doorgaan? Hoe gaan mensen dan in hun werk staan?
Ik denk, ik weet niet of mensen anders in het werk gaan staan. Ik denk dat het werk gaat gewoon door. Laten we daar ook gewoon helder over zijn. Dat werk gaat gewoon door. Maar dat vangnet die wij met ons als maatschappij hebben opgebouwd, die vervalt.
Ja.
Voor jongeren met name is dat heel problematisch. Want waar Nicole net ook over had. Als jij gewoon jong bent en je hebt gewoon weinig dienstjaren opgebouwd, dan heb je dus straks misschien niet eens een WW-opbouw. Dus dan word je werkloos, je wordt ontslagen. En dan zegt de werkgever, nou, succes, hier heb je de transitievergoeding als die nog bestaat. En zoek het maar uit. Nou, en dan kom je aankloppen bij het UWV voor een werkloosheidsuitkering. Zeg je, ja, sorry, je hebt te weinig dienstjaren. Je hebt niks opgebouwd. Of je hebt net een maandje recht op een uitkering. Kijk, nu is de arbeidsmarkt aantrekkelijk, omdat we overal tekorten hebben.
Ja.
Dus iemand kan nu, hè, kan nu redelijk snel ergens anders aan het werk.
Mm-hmm.
Stel dat dat een keer anders is. Stel dat het een keer niet zo is, dat de arbeidsmarkt niet zo krap is. En jij komt zonder baan en zonder uitkering te zitten. Dan moet je dus gewoon de bijstand in.
Ja.
Al jouw kosten, je huur, je hypotheek, je maandelijkse lasten, alles gaat gewoon door. Dus naast dat het zeg maar verslechterd wordt, is het met name voor de doelgroep jongeren, die zich dat, denk ik, te weinig beseft, zijn dit echt hele slechte plannen. En dan zeker ook wat Nicole aangeeft in die verslechtering rondom de opbouw richting je pensioen, waar de overheid van zegt, ja, je moet gewoon straks gewoon veel langer doorwerken om te gaan genieten van je AOW. Voor jongeren is dat gewoon funest. Je moet gewoon veel langer doorwerken. Ik bedoel, hoe wij hier drieën nu aan tafel zitten al, wij moeten gewoon met z'n drieën veel langer doorwerken.
Ja.
Om zeg maar dat pensioen te kunnen verdienen straks.
Mm-hmm.
Die wij wel steeds als premie hebben weggelegd richting de overheid.
Ja.
Ja. Dat is geen leuk vooruitzicht.
Ga er maar aan.
Ja, ga er maar aan. Ja.
En wat zijn dan nu stappen die jullie binnen CNV zetten om zoiets op te lossen? Want het klinkt voor mij heel groot.
Ja.
En hoe ga je dit doen? En kabinet en plannen en potjes overal. En wat doen jullie in zo'n traject? Ja.
Nou, wij zijn eerst begonnen met, want wat je ziet, en misschien dat Nicole dat kan beamen, is dat het heel onbekend is voor mensen. He? Zo'n WIA.
Ja.
Weet je, daar krijg je alleen maar bekendheid mee als je er ooit iemand of zelf mee te maken krijgt.
Ja, ja. Precies. Ja.
Weet je, het is niet van alle dag, toch?
Nee, helemaal niet. En ik denk ook meer wat misschien onder de jongeren speelt is, ze willen bijvoorbeeld een huis zoeken. Dus het is denk ik ook wel een bepaald gedeelte van de millennials en misschien ook generatie Z. Het wordt misschien ook, hè, net als toen de pechgeneratie ook, de basisbeurs werd afgeschaft. Ik bedoel, een gemiddeld huis kost tegenwoordig 4,5 ton.
Mm-hmm.
Dus ik denk vooral dat heel veel mensen van mijn leeftijd, ik ben 33, die willen ook een keer op zichzelf wonen. Ik heb gelukkig een huis kunnen kopen. Maar ook de heel veel millennials of generatie Z verdienen eigenlijk te veel voor de sociale huur. Geen huurtoeslag. Dus ze moeten in de vrije woningsmarkt moeten ze gaan huren. Dan betaal je gewoon €1.500 voor een huis. Gewoon een rijtjeshuis. Wil je ergens in de Randstad een huis kopen, is een rijtjeshuis gewoon meer dan 5 ton.
Ja. Ja,
dan kun je je dat voorstellen. Ja, dus ik denk eigenlijk meer dat mensen ook van nou ja, en eigenlijk ook voor jouw leeftijd, mm-hmm, daar vooral heel erg mee bezig zijn. En ook veel minder nog met de toekomst. En ja, ik zit dan bij de vakbond, dus ik denk er eigenlijk ook wat meer na. Of je hoort wat meer mensen erover. Maar dan denk je wel van verdikkie. En nog eigenlijk het meest kromme vind ik, ook nog om nog even tussen kopen en huren. Voor mij is kopen veel goedkoper.
Mm.
Dus mijn hypotheek is veel lager en veel gunstiger dan huren.
Ja, omdat je in die vrije sector zit natuurlijk. Ja,
ja, als je dat moet gaan doen.
Ja.
Ja, dus zeg van eigenlijk de problemen waar iedereen mee te maken heeft. Je kijkt natuurlijk ook, en waar zit je nu zelf in je leven? Wat komt er op je pad? Ja. En zo'n WIA komt alleen op je pad als het eigenlijk
als
al te laat
hebt.
Is.
Precies.
Ja. Dus klopt het?
Nee,
jullie
dus
dan
we zijn ook als CNV zijn we juist daarom begonnen met een informatieperiode. Dat we mensen op straat leden, niet leden, heel goed proberen te informeren over van, hey, dit is wat er aan de hand is. Dit is wat de uitwerking van de kabinetsplannen zal betekenen. En je ziet, hè, ook zo'n pensioen. Kijk, voor jongeren is dat een ver van hun bedshow.
Ja,
maar zodra het erop aankomt, ga je daar wel last van krijgen. Dus het is wel nu het moment om daar echt besef bij te hebben van, hey, wat gebeurt hier nou? Kijk, want eenmaal weg gegeven is, kan je niet meer terugkrijgen. Of in ieder geval zal dat veel moeilijker zijn om terug te krijgen. Dus het is wel zaak om nu daar aandacht voor te hebben en te kijken van, hey, wat gebeurt er en wat betekent dat? Misschien niet nu voor mij, maar wel op de lange termijn. Kijk, als het gaat om WW en WIA, ja, dat kan jou morgen overkomen. Dus als daar verslechteringen op gepland zijn de komende tijd met de kabinetsplannen, ja, dan gaat de huidige medewerker gaat daar last van ondervinden. En dat maakt niet uit of jij net de arbeidsmarkt op bent gekomen of dat jij al jarenlang actief bent op die arbeidsmarkt.
Mm-hmm.
Dus je gaat daar direct last van ondervinden. Als wij daar nu niet tegen het kabinet van zeggen, joh, al die plannen moeten van tafel. En dat is eigenlijk wat CNV ook zegt. Wij zeggen, joh, die plannen rondom verhoging van die AOW-leeftijd. De plannen rondom eigenlijk sociale zekerheidsrecht, dus alles eromheen vattend. Ja, die moeten eerst van tafel, alvorens wij weer aan tafel gaan praten met dit kabinet. Dat heeft onze nieuwe voorzitter. Hè. Sinds kort hebben wij een nieuwe voorzitter. Piet Fortuyn is met pensioen. We hebben een nieuwe voorzitter, Hans van den Heuvel. Die heeft dat ook heel duidelijk aangegeven. Van joh, alvorens we met het kabinet willen gaan praten, hè, met Jette en met sociale zaken, dan willen wij eerst de zekerheid en de garantie dat deze plannen, en niet alleen de één van ze, hè, want wat je ziet is ook dat er een soort van cherrypicking op een gegeven moment wordt gedaan. Hè, dat gezegd, ja, dan halen we, oké, dan gaan we de AOW van tafel halen, maar de rest blijft op tafel. Nee, alles moet van tafel. Want alles is een verslechtering. En wij gaan niet praten alvorens alles van tafel is.
Dat is een grote eis.
Zeker, dat is een grote eis. En die hebben we ook zeer stevig neergelegd.
Ja.
Dat hebben we ook met de reden gedaan. Omdat we gewoon zien dat dit echt een verslechtering is voor de medewerker op de werkvloer. Door heel BV Nederland. Want iedereen in BV Nederland krijgt hiermee te maken. Als je werkloos wordt, krijg je ermee te maken. Als je ziek wordt, krijg je ermee te maken. Nou, voorheen ook als je zwanger werd. Nou, dat hebben ze dus gelukkig op tijd ingezien. Of als je dus straks met pensioen gaat, krijg je ermee te maken. Dus het is voor iedereen van belang in werkend Nederland. En daarom dat we inderdaad zo stevig hebben ingezet door tegen het kabinet te zeggen vanuit CNV in ieder geval, maar ook vanuit de andere vakcentrales, ook vanuit de FNV, dat we hebben gezegd, ja, dit gaan wij niet doen, dit gaan wij niet pikken. Dus wij zijn nu bezig met informatie, leden informeren van joh, dit betekent het. Het is ook wel taaie stof, hè. Sociale zekerheid is echt wel taai. Je moet dat echt kunnen begrijpen of een keer hebben meegemaakt van joh, wat betekende dat nou? Dus ik snap dat het niet een heel sexy onderwerp is om over te praten of over na te denken. Maar we proberen dat zo makkelijk mogelijk proberen we dat over de bühne te brengen richting onze leden en niet-leden. Nou, als dat gebeurd is, ja, dan gaan we wel op een gegeven moment richting een fase die activatie heet. En dat zal echt betekenen dat we leden gaan activeren in verschillende sectoren om inderdaad van zich te laten horen. En hoe dat dan weer echt praktisch eruit gaat zien, dat zal moeten blijken.
En dat is natuurlijk ook afhankelijk van de reactie van het kabinet.
Zeker, en de bereidheid binnen die sectoren van medewerkers. Hè, van joh, wat zijn we bereid te doen?
Ja.
Je ziet nu bijvoorbeeld al enorme bereidheid, maar dat is altijd al en dat is prijzenswaardig, dat de havensmedewerkers al klaarstaan om te gaan actie voeren. En nou, ik verwacht niet dat het binnen onderwijs zo storm loopt, maar uiteindelijk gaat het ook die onderwijsmedewerker wel raken.
Ja.
Dus ook die sector zal zich moeten gaan bedenken van hey, wat gaan wij hier tegen doen? Nou, daar zijn wij op dit moment mee bezig. We voeren daar gesprekken over. En uiteindelijk is het aan de, nou ja, ik zeg altijd aan de besturen van de vakcentrales om daar verder op voor te beduren van oké, dit en dit gaan wij doen. En om druk te creëren richting kabinet.
Wat zou drukmiddelen kunnen zijn? Dus is daar een petitie, een demonstratie? Of is dat juist weer die stiptheidsacties?
Ja, dat zou verschillend kunnen zijn. Hè. We hebben natuurlijk nu een informatiefase. Maar een activatie dat vraagt eigenlijk een reactie. Hè. Dus nu hebben we alleen puur gezonde. Maar nu willen we echt actief oproepen. Een call to action eigenlijk. Nou, dat kan inderdaad een petitie zijn. Dat kan ook per sector verschillen. Hè.
Ja.
Kijk, dat de haven zeggen, joh, wij zijn ready om te gaan. Dat betekent niet dat onderwijs dat is. Maar onderwijs kan bijvoorbeeld een petitie starten. Ik noem maar wat. Dus er zijn verschillende vormen om dat op te bouwen. Ja, en dat gaan wij ook de komende tijd bespreken met de andere bonden. Van joh, welke sector wat? Waar is er bereidheid om wat te doen? En hoe kunnen we dat in ieder geval richting de zomer en daarna? Want ik verwacht wel dat het iets van lange adem zal zijn. Om het kabinet te overtuigen om die plannen in ieder geval van tafel te halen. Kijk, daarna, als dat gebeurt, dan kom je in een fase dat we zeggen, oké, en dan gaan we nu aan tafel om met het kabinet te praten. Maar op dit moment is daar helemaal geen sprake van. En moeten we echt gaan kijken, hoe kunnen we de leden activeren?
Ja, en is dan eerst eigenlijk schade beperken, zorgen dat die plannen vanaf zijn, dan een actie en dan, oké. Dus,
precies, ja.
Interessant.
Ja.
Ja. Ja, zo werkt het.
Mag ik nog één volgvraag stellen? Want jij had het over de zomer. Is Prinsjesdag dan eigenlijk ook een hele belangrijke?
Zeker. Ja, zeker. Kijk, Prinsjesdag worden natuurlijk de plannen van het kabinet bekendgemaakt. Ook rondom de financiën, de uitgaven, et cetera. ja, dan is het natuurlijk ook wel zaak om van ons te laten horen. Maar goed, nogmaals, dan moet er wel bereidheid zijn. Hè? Want ik zei, of zoals ik in het begin, zei ik natuurlijk bewust. De vakbond is wel de leden. Hè? Dat is niet Absuwebind of Danielle Woestenberg of welke onderhandelaar dan ook. Wij kunnen daar met 10 man gaan staan, maar ja, dan doen we niks. Dus daar zullen echt wel de leden voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, daar voeren wij gesprekken. Volgende week zitten we weer met de sectoraat onderwijs bij elkaar. En dan staat het weer op de agenda. Ja, en dan polsen wij, dan peilen wij. Precies eigenlijk de vraag die Inger stelde aan jou, Nicole. Ja, leeft dit in de kantine of in de personeelskamer? Ja, en als dat leeft, dan is dat goed. Dat betekent dat mensen zich beseffen van, hey, wat is er aan de hand? Ja, als dat niet leeft, dan hebben wij nog een taak te volbrengen. Namelijk nog meer te informeren en te activeren. En als het leeft, ja, dan is het voor ons heel mooi. Want dan kunnen we die leden wel aansporen om van zich te laten horen. En de vorm, ja, dat moeten we dan met de Kamer bezien.
Om nog even binnen het onderwijs te blijven. Kun jij een concreet voorbeeld geven van een eerdere keer dat de vakbond succesvol een plan van de overheid eigenlijk heeft omgebogen, terug weten te trekken? Dat wij nog beter beeld krijgen van, hey, wat kan er nou echt gebeuren als leden zich inzetten?
Ja, zeker. We hebben natuurlijk een grote onderwijsstaking gehad. Een paar jaar terug. Dat was voor mijn tijd dat ik bij het CNV zat. Dus dat is er zeker wel geweest. We hebben ook met de overheid en de verschillende vakbonden en werkgevers hebben wij ook voor elkaar gekregen bijvoorbeeld het loonkloofakkoord. Dat is het akkoord geweest waarbij er geen onderscheid meer is tussen of je nou werkt in het primair onderwijs of in het voortgezet onderwijs, maar dat je hetzelfde lonen hebt in ieder geval. Dat noemt men het loonkloofakkoord.
Mm-hmm.
Dus je ziet wel dat als echt de sectoren echt erachter gaan staan, dus dat de leden echt erachter gaan staan, dat je echt wel wat kunt bereiken. Maar dan heb je dus wel die leden voor nodig.
Ja.
Want dat vindt uiteindelijk, ja, de tegenpartij noem ik het maar even, natuurlijk het meest beïnvloedbare is dat je alle leden klaar hebt staan om dat signaal af te geven van, ja, dit pikken wij niet.
Ja.
Of dit willen wij anders. En dat hoeft niet een negatief signaal te zijn. Kan ook zijn, joh, wij willen dit of dit of dit willen wij in onze sector anders hebben. Maar dan zul je er wel gezamenlijk voor moeten gaan staan. Dus zeker in het verleden echt wel een paar keer gebeurd dat dat gelukt is. Ja, wat hier het mooie is, vind ik in ieder geval, en dat zie je ook intern bij het CNV, de gezamenlijkheid verbindt ook. Dit gaat namelijk niet alleen over onderwijssector. Dit gaat ook over de sector handel. En het gaat ook over de sector overheid en publieke diensten. Het gaat ook over de zorg. En dan zie je dat dat verbindt. Want men ziet gewoon, dit treft ons allemaal.
Mm-hmm.
En je ziet ook dat daar een saamhorigheid komt binnen de bond zelf. Van, hey, we moeten hier met elkaar de schouders onder zetten om dit probleem, wat eigenlijk nu voor ons ligt, aan te pakken.
Ja.
En dat maakt ook dat het krachtiger is. Want het is niet alleen puur vanuit één sector.
Ja.
En ik hoop dat dat gaat aanslaan. In ieder geval, nou, het kabinet tot besef laat komen van, hey, wacht even, we zijn hier iets aan het doen wat niet helemaal correct is.
Nee, omdat je eigenlijk maatschappelijk breed aan het werken bent.
Precies.
Met deze plannen.
Precies.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Herken jij dat ook, Nicole?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar aan de andere kant denk ik inderdaad dat het misschien nog onder de jongere generatie iets minder leeft. Want die zijn vooral in het hier en nu bezig.
Ja.
En ja, misschien ook in de waan van de dag. En natuurlijk, ik zit ook bij twee groepen binnen het CNV. Dus misschien leeft het bij mij sowieso al wat meer. Nou ja, we hebben natuurlijk ook Arnoud Goree hebben we ook al een keer te gast gehad met de podcast. Nou ja, nu Abulash. Dus ik denk dat ik er ook wat meer in zit. En ik denk dan ook wel dat, en ik weet niet of dat andere leden dat doen, maar dat wij dus eigenlijk ook op school juist ook ons hart kunnen maken. Hart in met een D, maar ook met een T. In dit staat er te gebeuren. En heb je dat besef wel? En af en toe, als we het er ook wel eens over hebben, dan zeggen mensen ook, joh, mijn werkdruk is nu zo hoog. Ik wil er niet aan denken, want ik zit nu in de overlevingsmodus.
Ja, logisch.
Nu ook, het is examentijd.
Logisch,
dus nu hebben heel veel docenten, en of dat je nou in het VO zit, maar ook in het MBO. Het is diplomeringstijd. Het is de laatste adem. Heel veel snipperdagen eigenlijk van de Pinksteren hemelvaart. Dus het is altijd die laatste 8 tot 10 weken van het onderwijs. Dat vraagt wat meer. Dus ik denk ook wel dat je het net vraagt in welke periode het leeft. Kijk, als je zulke dingen onder de aandacht kan brengen net in augustus bijvoorbeeld, wanneer mensen al een klein beetje weer, oh ja, het nieuwe schooljaar komt eraan. Dat zou eigenlijk ook een ideale tijd zijn. En dan spreek ik nu alleen heel even over mezelf. Maar de meeste mensen gaan dan toch wel weer ook in het onderwijs. Ook al hebben ze vakantie, maar wel, oh, ik zal mijn jaarplanning er eens weer eens even bij pakken. Wat kan ik alvast gaan doen? En ik denk dat wij misschien ook als vakbond, dat dan eigenlijk ook die activering inderdaad een hele belangrijke is. Maar dan heeft het hoofd ook heel even weer wat vakantie gehad, net naar de bouwvak. Hè. Dan begin werken Nederland gewoon ook weer. En dat een hele mooie periode is.
Ja, maar dit bedoel ik, hè? Je ziet wat hier gebeurt. Er wordt werkdruk genoemd. En dat is mooi, want dat is er. Dat ga ik niet ontkennen. Maar die werkdruk, wat zit daarachter? We moeten klaarstaan voor die leerling. Want die leerling moet examineren. Die leerling moet zijn toetsen op tijd terugkrijgen. Dus je ziet, hè, de betrokkenheid richting die leerling is zo groot dat men vergeet van, hé, maar er wordt afbreuk gedaan aan mijn rechten en plichten.
Ja.
En daar zie je dat spanningsveld. Hè? Je ziet dat precies terug. Precies in dit soort sectoren. Hè, wat ik zei, ik heb ervaring in het onderwijs nu. Maar ook in de zorg. Ja, die mensen komen op voor de ander. Die vinden wat ik kan doen voor de ander vind ik belangrijker dan dat wat ik kan doen voor mezelf. En daar zie je dat het altijd wel trekken is aan dit soort sectoren. Om mensen echt op de been te krijgen. Om voor zichzelf op te komen. En dan gebeurt dat wel. Ik zeg niet dat dat niet gebeurt. Maar dit is precies waar ik net naar refereerde. Is dat je ziet dat die betrokkenheid en die loyaliteit eigenlijk richting, niet eens de school, maar richting die leerling. En dat is het mooie wel van het onderwijssector. Dat je ziet dat die betrokkenheid, die loyaliteit zo groot is. Dat men zich helemaal wegcijfert eigenlijk. Mm-hmm. Als persoon, mm-hmm. als werknemer. Dat ze zeggen, nee, we moeten alles doen om alles in het schooljaar helemaal goed en klaar voor die leerling goed te krijgen.
En dat heeft echt de prioriteit.
Ja.
Mag
ja.
ik nog één dingetje? Want zeker. Die op zich eigenlijk ook nog wel interessant. De formatie begint nu ook. Hè? Dus eigenlijk zijn bijvoorbeeld, denk ik, en de schoolleiders. Dus het management is nu aan de hand van de aanmeldingen voor volgend schooljaar. Ook al heel erg aan het kijken, wat is mijn bezetting?
Ja.
Dus heel veel mensen, een beetje juni, juli begint ook weer onze normjaartaak. Ja, dan zitten de meesten nog heel, het is examentijd. We weten dat die normjaartaak ook het liefst een beetje volgend schooljaar oktober het liefst ondertekend wordt, hè, dat die dan kloppend is. Ja, maar dat zijn dus ook allemaal dingen die nog spelen. Maar dat denk ik ook heel veel mensen het ook zeggen. Examentijd, laten we eerst maar even de student en inderdaad de leerling overleven. En dan komt het inderdaad later wel weer de organisatorische dingen. Hè? Mm-hmm. Als hoe gaan we volgend schooljaar? Wat pak je met je team op enzovoort.
Ja. Ja.
Dus dat is misschien eigenlijk ook nog wel een mooie om heel even te benoemen.
Zeker. Ja. Ja.
En ook daar moet weer opgekomen worden voor jullie belangen.
Ja.
Nou, want ook daar gaat de focus inderdaad naar de school, naar de
precies.
leerling. Wat je zegt, Abilas. Dus dat blijft wel een interessante eye-opener, vind ik hoor. Juist in deze sectoren. Ja,
ja.
Okay, mooi. Goed om zo een beeld te krijgen van hoe dat dus leeft voor jullie allemaal.
Ja.
En stel je voor, er luisteren nu mensen die zich, die zich eigenlijk ook na het luisteren van deze aflevering toch een beetje zorgen beginnen te maken van ja, die plannen. Ik moet wel iets. Maar tegelijkertijd voel ik ook niet de ruimte om nu helemaal de bühne op te gaan en hier allerlei tijd in te besteden. Wat zou je als tip willen meegeven?
Ja, ik zou in ieder geval aan willen geven van joh, ben je geen lid? Word lid. En dat hoeft niet van het CNV, maar word lid van de vakbond. Ik denk dat dat heel belangrijk is, zeker in deze tijden. Dat ten eerste. En ten tweede, laat je goed informeren. Kabinetsplannen zijn ingewikkeld. Ik heb nog niet eens gehad over de verlaging van het maximum dagloon. Wat eigenlijk ook nog een negatief effect heeft hierop. Maar goed, dat wordt wat technisch en gedetailleerd. Maar laat je goed informeren. Omdat het heel veel effect heeft op. En mensen zijn zich daar niet bewust van. En als laatste, als er dan inderdaad een call to action komt, ja, ga meedoen. Ga echt meedoen, omdat het je gaat raken. En gaat het jou niet raken, dan gaat het wel je buurman of je buurvrouw raken. En kom dan voor die op. Want uiteindelijk, ja, wat ik zeg, het is voor heel werkend Nederland, zijn dit gewoon hele slechte plannen die in het vooruitzicht liggen. Iedereen kan daar effect van hebben. Ga je met pensioen, word je ziek, Heb je geen baan of verlies je je baan, dan ga je daarmee te maken krijgen. En ik denk, als dan men op dat moment ermee te maken, ja, dan ga je echt schrikken. En tuurlijk, je wil niet dat iemand in zo'n situatie komt. Maar als dat gebeurt, dan denk ik dat het effect die men dan ervaart, ja, dan de ogen opengaan. Maar dan is het helaas denk ik te laat. Dus ja, komt die call to action vanuit vakbonden, vanuit in ieder geval belangengroepen die oproepen tot, ja, doe daar dan aan mee. Omdat het echt belangrijk is om, nou ja, dat stukje verzorgingsstaat waar Nicole in het begin over had, wat we dan nog hebben, mm-hmm, ja, om die in ieder geval te bewaken.
Ja. Mooi, ja, ik denk ook dat als je omschrijft, inderdaad, laat je informeren, zorg dat je in de informatie zit met wat er nu allemaal speelt. Wanneer er dan zo'n call to action komt, zal die ook logischer voelen.
Precies.
Om inderdaad te reageren. Dan wanneer het eigenlijk een soort verrassing is met, oh, we moeten met z'n allen in één keer iets gaan doen, ja, want er staat een plan voor de deur.
Klopt,
ja,
klopt.
Nicole, ben jij ook weer wat wijzer geworden vandaag? Want we zitten nog steeds in jouw zoektocht natuurlijk in deze podcast.
Ja, tuurlijk. Ja. Ik had het eigenlijk ook op LinkedIn gepost. Ik vond natuurlijk met Johan Slok, ik vond het zo inspirerend om te horen. En ik vond het eigenlijk ook wel een hele mooie, omdat we toen eigenlijk ook al de koffie-item had ik het toen eigenlijk al bespreekbaar gemaakt. En wat ik nou dus ook wel een heel mooi raakvlak vind, is dat dus ook Johan natuurlijk heel erg heeft benadrukt van, de vakbond is er voor het gemeenschappelijk belang, de maatschappij. En nou ja, dat we dus eigenlijk ook deze plannen van het kabinet hebben besproken, dat raakt ook iedere laag van de maatschappij. Want eigenlijk wat je net zeggen over het dagloon terugbrengen, dat zijn dus eigenlijk ook vooral voor de mensen die wat denk ik in de hogere salarisstroken zitten, dat die dan het hardste geraakt kunnen worden. Maar dus ook de WIA bijvoorbeeld en de WWA, dat treft iedereen.
Ja.
Dus ik denk dat deze twee afleveringen een heel mooie van elkaar, in het verlengde van elkaar liggen.
Ja, ja. Zeker.
Ja, nog even een toevoeging. Hè. Je zegt in de hoogste salaris. Het is niet helemaal zo. Ook omdat die juist verlaagd wordt, gaan juist meer mensen die juist niet in een modaal salaris zitten, er ook iets van merken. Dus die verlaging van dat max dagloon, dat gaat heel veel effect hebben. Juist omdat het verlaagd wordt, gaat de grotere groep mensen die in zo'n uitkering zitten, en of dat nou de WIA of de werkloosheidsuitkering is, gaat daar iets van merken. En dat is zorgelijk. Dus het gaat ook een grotere groep raken dan dat het nu doet. En nou, dat is precies wat jij zegt, Inger. Hè? Laat je goed informeren van wat betekent het, wat betekenen de verschillende effecten, en heeft dat direct of indirect effect op mij? Als je je goed daarover laat informeren, dan weet je precies hoe het zit. Ja.
En dat is dus een belletje naar het CNV.
Dat is
of
het.
Of de AOB.
Dat is het.
En de andere vakbonden.
Ja.
Want daar hebben ze dus ook de juiste mensen. Dus ook daar kun je voor bellen.
Ja.
Daar kun je terecht. Genoeg kanalen in ieder geval waar je kunt
aankloppen.
En dan laat ik nog een laatste oproep doen. Ook naar onze luisteraars. Denk je na het luisteren van deze aflevering, ik wil reactie achterlaten. Ik wil wel eens in gesprek. Weet Nicole van Ommen ook te vinden op LinkedIn.
Ja, zeker.
Helemaal actief. Dat moet lukken.
Ja, jawel, dat denk ik wel.
En tune vooral weer in bij onze volgende aflevering. Heel graag tot de volgende keer. En bedankt allebei weer. Extra bedankt aan Abilash voor
dankjewel,
al je informatie.
Inger.
Tot de volgende. Doei.
Doei.